Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en deze week hebben we het in deze podcast over Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie die uit Brussel vertrekt. En we praten over mannen die in conflictgebieden en oorlogen te maken krijgen met seksueel geweld. Aangeschoven bij mij buitenlandredacteur Ruud Ubbels. Goed dat je er bent, Ruud.
Dag Marien.
Ja, even met het eerste beginnen. Afgelopen weekend kwam jij met het nieuws, dat was bij ons te lezen, dat Peter van Dalen vertrekt als Europarlementariër van de ChristenUnie. Waarom?
Klopt. Ja, hij zou eigenlijk nog moeten zitten tot volgend jaar juni, want dan zijn er weer Europese verkiezingen. Alleen de partijbestuur heeft aan hem gevraagd van, joh, wil je een jaar eerder stoppen? Je zit er tenslotte ook al 14 jaar. En je wordt toch niet meer gekandideerd, want bij de ChristenUnie hebben ze gezegd, je mag 3 periodes zitten in het Europarlement of in de Tweede Kamer. Of je mag in ieder geval drie periodes als volksvertegenwoordiger zitten namens de ChristenUnie. Dus hij moet sowieso, gaat hij volgend jaar weg. Nog los van het feit dat hij dan 65 is. Wil jij dan een jaar eerder stoppen? Want dan kan na de zomervakantie, dan kan jouw opvolger Anja Haga, die kan dan die kan zich inwerken. Die kan bekendheid verwerven. Altijd makkelijk in de aanloop naar verkiezingen. En daar heeft hij ja op gezegd.
Oh, dus het was eigenlijk een voorstel van de ChristenUnie zelf. Zo van, zou je dat willen doen? Ja, het is niet dat hij ontevreden is.
Nee. Geen ruzie in de tent. Althans, dat heeft hij zo mij verteld. Er is geen reden om eraan te twijfelen.
Wat maakt het dan nieuws eigenlijk?
Het nieuws is, dat is op zich wel... Kijk, het spannende is, krijgt de ChristenUnie straks nog alweer een zetel? Ze hebben nu 1 zetel in het Europees Parlement. En de SGP heeft ook 1 zetel. En in de verkiezingen van 2019, de laatste Europese verkiezingen, zijn ze samen opgetrokken op 1 lijst. 1 gecombineerde lijst. 1 verkiezingsprogramma.
ChristenUnie-SGP.
ChristenUnie-SGP, ja. En samen hebben ze 2 zetels gehaald. Alleen die tweede zetel die was er met reststemmen. Dus je had in 2019 voor 1 zetel had je ongeveer 211.000 stemmen nodig. En de lijst, de ChristenUnie-SGP-lijst, had in totaal 375.000 stemmen.
Dus ja, ze kwamen tekort voor twee zetels.
Maar omdat ze samenwerkten en omdat ze die reststemmen kregen, hè, die worden altijd verdeeld, kregen zij dus 2 zetels. In de zomer van 2019 hebben ze ruzie gekregen. Oneenigheid, zeggen ze zelf, maar het was ruzie, denk ik. Over de koers, over de poppetjes. Peter van Dalen zei tegen mij, eigenlijk hebben we al strijd over die gezamenlijke lijst en wat we eigenlijk willen vanaf de eeuwwisseling, dus al 20 jaar.
Ja, en je bedoelt strijd over van moeten we samen gaan?
Moeten we samen
en hoe dit eruit moet zien?
Ja, en hoe ziet dat dan uit? En kijk, ChristenUnie is eigenlijk een beetje in Europa opgeschoven van heel erg sceptisch van, we moeten niet zoveel van Europa hebben naar, nou, het zit toch ook wel goede dingen in. En SGP is meer, is sceptischer dan de ChristenUnie.
Ja.
Ik zal niet zeggen anti-Europa, maar wel minder pro-Europa. Een stuk minder. Dus daar zat spanning. Dus ze hebben elkaar losgelaten. En nu gaan ze dus afzonderlijk de verkiezingen in. Nou ja, het is maar de vraag of ze dan nog die 2 zetels kunnen, elke zetel kunnen krijgen. En als die zetel, als 1 zetel verloren gaat, gaat hij dan bij de ChristenUnie verloren of bij de SGP? Nou, gezien de laatste verkiezingsuitslag lijkt het er eerder op dat dan de SGP die zetel verliest. Maar ja, dat weet je ook niet zeker. Dus ik snap ook wel dat het partijbestuur Anja Haga naar voren schuift om zich nog een jaar in te werken, om aan bekendheid te werken, zich te profileren. Dat is ook van belang voor die ene zetel.
Ja, en de SGP, die hebben Bert-Jan Ruijs op dit moment.
Ja, klopt.
Blijft die?
Ja, die blijft. Die is vorige maand, geloof ik, 6 weken geleden, is die naar voren geschoven als onze nieuwe lijsttrekker. Dus al ruim een jaar van tevoren. Dus die zijn er vroeg bij.
Kijk, want jij zegt van, als je kijkt naar 2019, dan heeft de SGP misschien meer kans om een zetel te verliezen dan de ChristenUnie. Maar de SGP heeft straks wel een naam die bekend is al heel lang, dat al heel lang doet. En de ChristenUnie inderdaad moet echt nog gaan opbouwen.
Dat klopt. Ik moet er wel bij zeggen dat Haga enorm veel, bij de laatste keren enorm veel voorkeursstemmen had.
Want zij stond toen al op de lijst?
Ja, stond op de lijst, op de derde plek, achter Van Dalen en achter Bert-Jan Ruijsen. Dus kennelijk heeft zij, ze is onder andere wethouder geweest in Arnhem.
Maar ook eerste vrouw op de lijst.
Eerste vrouw op de lijst. Dus kennelijk heeft ze wel een bepaalde basis van mensen die zeggen van, nou, we willen haar er wel in hebben. Dus zo beschouwd, zou het best wel. Het is ook helemaal niet ondenkbaar dat ze gewoon gekozen wordt. Alleen ja, het is wel spannend.
Ja, is het nou slim dat ze losgaan van elkaar?
Qua
politieke identiteit misschien wel. Ja. Ze zitten ook ze willen denk ik allebei in een andere fractie gaan zitten straks.
Ja, je hebt het in het Europese parlement sluit je aan bij een grotere fractie, een internationale fractie.
De Christen-Democraten.
De Sociaal-Democraten. En ze zaten, de ChristenUnie en SGP, toen ze nog samen optrokken, zaten ze bij een conservatieve fractie, de ECR.
Europese.
De club van hervormers, ze noemen zichzelf. En maar die club is erg naar rechts opgeschoven. De Poolse PiS, de regeringspartij, die heeft daar een hele grote stem in het kapittel. Toch wel een extreemrechtse partij is Vox uit Spanje, die zit erin. En daarvan zei Peter van Dalen, ja, daar voel ik me niet meer thuis, ik wil daar weg. Dus die zit nu bij de Christen-Democraten. En Bert-Jan Ruijsen is daar gebleven. Nou, dan zie je wel dus dat gewoon de opvattingen van hoe moeten we Europa inrichten, gematigd, wat meer rechtsig, extreemrechtsig. Dat loopt toch al heel ver uiteen. Dus ja, qua stemmen en elkaar steunen is het dom om uit elkaar te gaan. Maar het is wel logisch gezien de standpunten. En ik vind dit ook wel veel eerlijker richting de kiezer. Om nou te zeggen, we gaan samen de boer op met één verkiezingsprogramma. Terwijl je eigenlijk allebei het verkiezingsprogramma anders gaat invullen. Ja, dat is ook niet eerlijk.
Nee, dat is niet eerlijk.
Dat had ik veel eerder moeten zeggen.
Maar het zou ook pijnlijk zijn als straks allebei geen zetel hebben.
Dat zou nog kunnen. Zeker met de opkomst van de BBB. Die natuurlijk het ook wel goed doet. Hebben we de laatste keer gezien in de achterban van de SGP en van de ChristenUnie. Ja, dan kan dat net die laatste duizenden of tienduizend stemmen zijn die ervoor zorgt dat je die zetel niet krijgt.
Gaat de ChristenUnie nou ook een andere koers varen met Anja van Haga? Of valt dat wel mee? Is dat eigenlijk gewoon meer van, je hebt gewoon de partijpolitiek?
Je hebt natuurlijk de partijpolitiek. Alleen je ziet wel dat zij al op haar eigen sociale media bijvoorbeeld het wel anders inkleurt. Ze is bijvoorbeeld heel erg trots op dat ze geen plastic gebruikt of verbruikt. Ze zit veel meer dan Peter van Dalen op groen. Peter van Dalen die zat veel meer op de lijn van steun aan landbouwers en vissers. En Anja Haga, die staat er wat verder vanaf.
Zou je kunnen zeggen, Peter van Dalen is even tussen haakjes, zeg ik maar, de ouderwetse ChristenUnie en Anja Haga de nieuwe ChristenUnie?
Ja, als je het heel zwart-wit wil stellen, dan zou je dat zo kunnen zeggen, ja. Ja. Misschien wat meer van de oude stempel. Heel druk bezig en heel effectief soms ook was Peter van Dalen met godsdienstvrijheid buiten Europa.
Als in daar kwam klassiek ChristenUnie zeg maar 10, 15 jaar geleden heel veel voorop en waren minder bezig met duurzaamheid.
En nu
Anja Haga is meer ook
is veel meer bezig met natuur, milieu. Wat ik uit tweets van haar begreep is dat ze ook heel erg voor de natuurherstelwet is. Waarvan Peter van Dalen zegt, ja, ik onthoud mij straks van stemming in het Europese parlement. Zitten wel goede dingen aan, maar zitten ook heel veel negatieve dingen aan. Boeren krijgen in te korte tijd te veel voor hun kiezen. Nou, dan zie je, daar zitten op zijn minst nuanceverschillen.
Hoe wordt er gereageerd binnen de ChristenUnie op het feit dat hij weggaat? Maar dat wisten heel veel mensen natuurlijk al. Omdat
ik zag al een tijdje geleden de perspectiefjongeren, die riep een keer op Twitter van, dan moet in Europa ook maar eens een nieuwe wind gaan waaien. Ze krijgen nu een zin.
We blijven dat volgen natuurlijk richting die verkiezingen. Even iets heel anders. De oorlog in Oekraïne hebben we afgelopen weken natuurlijk veel over gehad. Jij bent bezig met een meer achtergrondverhaal, heb ik begrepen, over mannen in conflictgebieden die te maken hebben met seksueel geweld.
Ja, klopt. Ik ben op het spoor gekomen eigenlijk via een documentaire van de VRT. En dat gaat over seksueel geweld tegen mannen in oorlogsgebieden.
En, in de breedste zin van alle oorlogsgebieden? Of?
Ja, wereldwijd. Als je dat triggerde het bij mij even. Ik had zoiets van, hè? Natuurlijk, dat gebeurt ook. Maar hoeveel dan? En,
wat is het dan?
Ja, wat is het dan? Ja, even wat het is. Het is heel breed. Het is van verkrachting tot je wordt naakt gemarteld. Nou, daar ga ik niet op de details in, maar dat is de gedachte daaraan is al afschuwelijk genoeg. Maar het kan ook bijvoorbeeld betekenen dat gevangenen, mannelijke gevangenen, die worden bij elkaar gezet. En die worden met het geweer tegen het hoofd verplicht om bij elkaar seksuele handelingen te verrichten. Dus het is een heel breed...
Maar het is ook bijvoorbeeld stokslagen krijgen als je naakt bent?
Bijvoorbeeld. Je wordt opgehangen en je krijgt stokslagen in je kruis. Dat soort dingen. Ja.
Verschrikkelijk trouwens.
Ja. Alleen, ik had zoiets van... Maar is het dan zo'n veel voorkomend verschijnsel? Hoe zit dat dan? En ik heb gesproken met een Helene Touquet. Dat is een onderzoekster, een professor in Vlaanderen. Die doet al 10 jaar onderzoek naar seksueel geweld tegen mannen tijdens de Joegoslavië-oorlog, dus in de jaren 90. En om even even de getallen. Het is altijd heel moeilijk om in te schatten van hoeveel vrouwen worden bijvoorbeeld verkracht, hè, in oorlogsgebieden. Want ja,
dat is niet iets waar de documentatie heel makkelijk
over te maken is. Nee, je gaat er niet mee snel naar de politie, als er al politie nog is, überhaupt. Ja, ja. Dus, nou, en dan zijn natuurlijk mensenrechtenorganisaties die gaan nu aan de gang. Nou, er wordt geschat dat ongeveer 20.000 vrouwen alleen in Bosnië zijn slachtoffer geworden van seksueel geweld in de jaren 90. 20.000 vrouwen. Maar het gaat ook om 3.000 mannen. Dus niet 20 of 100, wat op zich al erg genoeg is, maar duizenden. Ga je in andere oorlogsgebieden dan... bijvoorbeeld in Peru hebben ze een soort van burgeroorlog gehad in de tweede helft van de vorige eeuw. Daar is ook onderzoek naar gedaan door een waarheidscommissie. En dan zegt iets van 80% van de mannelijke gevangenen of ex-gevangenen, die zeggen, ja, we hebben te maken gehad met seksueel geweld tijdens onze detentie. Dat is natuurlijk enorme cijfers. Het is niet zomaar...
80%.
Dus het zijn gewoon hele grote aantallen. Nou, daar ben ik mee bezig geweest. En daar komt, als het goed is, komende zaterdag een groot verhaal over in de krant.
Je krijgt er zoveel vragen bij, omdat het iets is waar je eigenlijk vrij weinig over hoort. Ja. Maar dat komt natuurlijk, denk ik, omdat die documentatie en verhalen... Ja, mannen schamen zich er misschien ook voor, dus ja, je vertelt enorm. Het niet makkelijk.
Zeker in bepaalde culturen. Je hebt vaak ook de schijn tegen. Bijvoorbeeld in Congo... Er worden mannen die verkracht zijn in dit soort situaties, worden bushwives genoemd. Dus bos-jungle-vrouwen. Vrouwen. Want het idee is, nou ja, ze zullen wel homoseksueel zijn. Ze zullen wel verwijfd zijn. Ze zullen het misschien nog leuk gevonden hebben ook. Want ze deugen niet. Dat idee. Nou, mannen die in zo'n culturen mee te maken hebben, slachtoffer zijn, gaan natuurlijk niet naar hulpverleners, gaan niet naar politie. Dus er wordt dus ook niks aan gedaan. Het is dus ook niet bespreekbaar, het is een taboe. Dat heb je voor een deel ook gezien in Joegoslavië. Waar mannen ook niet durfden te zeggen wat ze hebben meegemaakt. Kijk, verkrachting van vrouwen wordt vaak gedaan om een cultuur aan te tasten. Je verwekt dan kinderen bij een vrouw die niet bij die cultuur horen. Want het is van, ja, dat noemden wij vroeger bastaardkinderen. Bij mannen werkt het ongeveer, zei Helene Touquet, die is die onderzoekster tegen mij, werkt het ongeveer net zo. Want die mannen schamen zich zo, dat ze bijvoorbeeld geen kinderen meer willen verwekken bij hun eigen vrouw. En dat ze vaak bij hun vrouw weggaan. En dat ze sowieso de gemeenschap, de regio waar ze wonen, gewoon verlaten. En ook heel vaak zelfmoord plegen. Dus het effect is eigenlijk hetzelfde. Je tast de gemeenschap aan, je tast de cultuur en de identiteit aan. En dat is wat erachter zit. Het heeft helemaal niks met, dat blijkt ook alle internationale onderzoeken die ik erbij heb gelezen. Het heeft niks te maken met homoseksualiteit. Dat een soldaat om die reden seks zou willen hebben met een andere man. Nee, het heeft te maken met vernedering. Het is, ja, sommigen zeggen de ultieme vorm van marteling.
Ja, en dat doet dus blijkbaar ook mentaal zo ontzettend veel met je. Dat dus inderdaad daarna mensen depressief worden, zichzelf van kant willen maken.
Bijvoorbeeld, ja, er is nu, want ik eindig mijn verhaal van, en hoe is het dan? Nee, ik begin er ook mee, hoe is het dan in Oekraïne?
Ja.
Want daar hebben we wel de afgelopen tijd de verhalen van gehoord.
Wat weten we daarvan, van die oorlog nu?
We weten nu vanuit ook allerlei onderzoeken van VN-vluchtelingenorganisaties, mensenrechtenorganisaties, dat ook in Oekraïne nu, met name door Russische militairen, ook op martelgebied, en maar ook op, als het gaat om seksueel misbruik, bij vrouwen en bij mannen flink wordt huisgehouden. Mannen die vastzitten. Vanaf 2014 is in het oosten van de Oekraïne is dus al een deel bezet door Rusland. En in Donetsk is een gevangenis. De gevangenis heet Isolatie. En daar is een boek over verschenen vorig najaar. En door iemand die dat heeft overleefd. Ja, en die zegt, De vreselijkste dingen die je maar kunt voorstellen gebeuren daar. Ook op seksueel gebied. Mannen die hevig verminkt uit die gevangenis komen.
Waar gewoon de geslachtsdelen zijn afgesneden. Ja. Dat soort dingen.
En de Times heeft vorige maand een artikel gehad. Een interview met een Oekraïense psycholoog. Die begeleidt twee Oekraïense soldaten. En die zijn, om het netjes te zeggen, ontmand in Russische gevangenschap. En zij zegt uit het verhaal van die twee slachtoffers, hoe dat is gebeurd, dat ging zo makkelijk eigenlijk. Het kan niet anders dan dat die soldaten dat regelmatig doen. Nou, dat zegt iets over. En ook in VN-rapporten die verschijnen, wordt het ook genoemd.
Ja, hoe komen die VN-rapporten daar dan aan? Want ik denk, het lijkt me in een oorlog die nog gaande is, heel moeilijk om dan...
Klopt.
Klopt,
maar we hebben natuurlijk de gevangenruil. En we hebben regelmatig lezen van, er zijn weer 100 Oekraïense gevangenen geruild tegen 80 Russische of andersom, weet je wel. En die mannen die komen terug met een verhaal. En die zeggen, ik heb 3 maanden vastgezeten. En dat zijn verhalen die variëren van, we kregen weinig te eten, maar het viel verder wel mee. Tot, ik ben gewoon gemarteld en ik ben seksueel misbruikt. Dus alles wat daartussen zit. Nou, onderzoekers van de VN die zijn daar. Die lopen daar rond. Die noteren dat en die brengen dat in kaart.
Wat kan je daar eigenlijk aan doen? Om het te voorkomen?
Ja, om het
Want
te voorkomen.
Je snapt helemaal, als je dus die verhalen hoort ook, hoe mensen af worden gemaakt als ze bij wijze van spreken bijna gevangen worden. Ik snap ook dat dan de andere partij revanchegevoelens krijgt. En dan ga je denken, hoe kan ik het nog erger doen?
Ja, ik zit maar. We zien allemaal wel eens van die filmpjes wat er nu gebeurt op het slagveld. En dan denk ik van, als ik nou Oekraïense soldaat zou zijn. En ik zie van alles gebeuren. En er zit een rust voor me. Zou ik nou zeggen, geef je over? Dan schiet ik hem een kogel door zijn kop. Ik zou zeggen, geef je over. Maar in de woede van de strijd, in de opwinding, misschien word je ook wel moorddadig. Door de omstandigheden. Ik sta niet voor mezelf in. Dus, wat moet je eraan doen? We hebben natuurlijk afspraken. Hè? Conventie van Genève gaat over, dat is eigenlijk heel raar, maar hoe voer je op een beetje nette manier oorlog?
Ja,
dan mag dit niet. Maar ja, hoe voorkom je dat? Ja, het begint natuurlijk met... Wat die onderzoekster tegen mij zei is, overal waar je ziet waar gemarteld wordt, is ook seksueel misbruik. Nou, je ziet, als het Russische leger criminelen uit gevangenissen haalt en die naar het front stuurt, moet je dan verwachten dat die zich netjes gedragen? Ze zaten niet voor niks vast. Als Russische soldaten, dienstplichtigen ook, vaak worden ontgroend, vaak via seksueel misbruik. Langs de weg van seksueel misbruik. We weten allemaal dat als je zelf misbruikt bent, dat vaak de drempel om het bij een ander te doen lager is geworden. Hoe gek dat misschien ook klinkt. Dus daar begint het. Het begint gewoon bij een fatsoenlijke samenleving.
Ja, maar daar hebben wij hier in Nederland, om het even concreet te maken, vrij weinig invloed op hoe de ontgroeningspraktijken zijn bij het Russische leger.
Ja, dat klopt. Daar kunnen wij dus eigenlijk ook helemaal niks aan doen.
Nee.
Behalve dan dat we hebben ook alle internationale verdragen, dat we op allerlei manieren, maar dat is dan diplomatiek, voortdurend protest moeten laten horen als er dingen gebeuren in een land en zeggen van, joh, wacht even, wat je daar doet, je hebt zelf je hand tegengezet dat je dat niet zou doen. Dus hou elkaar eraan. Ja, maar je wordt een beetje moedeloos als je ziet dat het toch weer gebeurt.
Ja, je wordt ook wel een beetje sceptisch dat er dan een wet is van hoe je oorlog moet voeren.
Ja.
Terwijl je denkt, Russen, Oekraïners.
Ja.
Wat als niemand zich houdt aan een wet?
Ja, klopt. Maar ik moet zeggen, ik ben zelf wel geschrokken van de omvang van... ik dacht van, het gebeurt wel eens.
Uitzonderingen,
erg genoeg uitzonderingen. Maar het gaat dus gewoon om duizenden mannen per oorlogsgebied, per oorlog, burgeroorlogen. Jongens in Afrika die uit een dorp worden gehaald door opstandelingen. Die jongens worden seksueel misbruikt. Die kunnen eigenlijk niet meer terug vanwege de schaamte naar hun eigen dorp. En dan maar zich aansluiten bij het opstandelingenleger. Zo werkt het. Ja, ik kan er met mijn verstand niet bij, maar...
Ja, het is verschrikkelijk om te horen.
Ja.
En we gaan er meer over lezen aankomend weekend in de krant, het Nederlands Dagblad. Dankjewel Ruud voor deze week. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast@nd.nl. En vergeet ook niet te abonneren, zodat we elke week vanzelf in je podcast-app verschijnen. Tot volgende week!